Nou, dat was knallend, het nieuwe seizoen openen. Ik hoorde al allemaal mensen om me heen gillen. Hadden ze niet helemaal verwacht. Maar het nieuwe seizoen is gestart. En in het bijzonder het nieuwe seizoen van ons kinder- en jeugdwerk. We komen vanuit een periode van rust. Velen van ons hebben lekker vakantie mogen vieren. En dat was goed, maar we hebben er ook weer zin in om een nieuw seizoen te knallen voor Koning Jezus en de bouw van zijn kerk hier in Groningen. Voor mijzelf is deze zondag ook wel extra bijzonder, want het is voorlopig de laatste keer dat ik hier in de ochtenddiensten het woord zal brengen. Ja, heel jammer, maar het heeft een hele mooie reden, want over een aantal weken, half oktober, dan zullen elke zondag de deuren van het Platform Theater geopend worden als tweede locatie van de Stadskerk VBG in Groningen. Yes! En wat hebben we daar veel zin in? Ja, we verlangen er zo naar dat God gezien wordt in deze stad. Wij willen de kerk van Jezus Christus bouwen in die plek, in die stad waar Hij ons als kerk geplaatst heeft. En ik heb ontzettend veel zin om samen met 50 anderen me daar volledig in toe te wijden en het beste van onszelf daarin te geven en te zien dat Gods dromen realiteit worden, ook in onze tijd. Ja, maar ook al ben ik hier op zondagochtend misschien niet meer zo vaak, ik blijf natuurlijk en wij alle 50 blijven verbonden. We worden namelijk niet een nieuwe kerk. We worden zelfs niet een dochtergemeente, we zijn gewoon één kerk. Op twee verschillende locaties komen we op zondag samen. En ik zal dan ook gewoon, zoals de afgelopen 12 jaar, ook jongerenpastor blijven in deze gemeente. En ik kijk ernaar uit om dit seizoen ook samen met vele vrijwilligers in het jeugdwerk me te blijven inspannen in het aanvuren van de volgende generatie in passie voor Jezus Christus. Maar dat doen we samen. Samen als ouders, als grootouders, als kinderwerkers, als jeugdwerkers, als broers en zussen, eigenlijk iedereen. Samen dragen wij een verantwoordelijkheid over de volgende generatie. En als we dan kijken naar onze gemeente en de vele kinderen en de vele tieners en de vele jongeren, ja, dan willen we dit moment ook pakken om gewoon even te zeggen dat we zo blij met jullie zijn. Het maakt eigenlijk niet eens uit of wij nou in rechtstreeks contact met kinderen en tieners staan of niet. We plukken allemaal de vruchten van een gemeente waar veel jongeren komen. Het houdt ons als gemeente levend en fris en avontuurlijk en dynamisch. Allemaal hebben wij de baat bij dat jullie er zijn. Allemaal plukken we de vruchten van een intergenerationale gemeente. Kinderen houden ons gefocust op ons doel, op de visie die God ons heeft gegeven. Dus kinderen, tieners, jongeren, wij zijn echt zo blij met jullie. En laten we even daar een moment voor nemen. We hebben net iedereen gezien die ging staan, die naar school ging. Keer je even naar een van de kinderen, tieners en jongeren en zeg: ik ben blij dat jij hier bent. Ik ben zo blij dat jij hier bent. Ja, jongens en meiden, dat is echt waar. Wij zijn echt blij dat jullie deel uitmaken van ons gezin. Dat jullie deel uitmaken van de kerk. Maar hetgene wat ons de meeste vreugde geeft, kan ons ook het meeste zorgen baten. En zeker als het gaat over onze kinderen en tieners. We zijn blij met ze, maar we kunnen ons ook zo zorgen om ze maken. Want we zien hoe de wereld aan ze trekt. En we zien hoe Satan de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En wij zien een generatie die steeds verder vervreemd raakt van de kerk van Jezus Christus. We zien het om ons heen. En dan is het wel heel mooi om te zeggen dat wij met z'n allen verantwoordelijk zijn voor die generatie. Maar wat houdt dat dan in? Hoe neem ik dan daar verantwoordelijkheid in? Heeft het überhaupt zin wat ik daarin doe, wat ik daarin kan betekenen? Hoe investeren wij in de volgende generatie, zodat die ook vol van liefde en kracht wordt in Jezus? En misschien geldt die vraag wel niet eens alleen voor onze kinderen en tieners, maar ook voor jezelf. Want de strijd waar zij zich in begeven, dat is de strijd die we allemaal heel goed kennen. De strijd tussen licht en duisternis. De strijd tussen wat mijn vlees verlangt, maar de geest van God van mij vraagt. We kennen de strijd in ieders leven. En waar gaat het heen met jouw leven? Welke toekomst ga jij tegemoet in de keuzes die jij maakt? Ligt dat vast? Wordt het bepaald door het lot? Of heb je daar invloed op? Vandaag wil ik met jullie stilstaan bij een principe van God die vanaf het begin der tijden al aan ons gegeven is. Een principe die waar is in het koninkrijk van God. Een koninkrijksprincipe die waar is als we kijken naar ons eigen leven, maar ook als we investeren in de volgende generatie, in de toekomst van onze jeugd. Laten we het samen lezen in Galaten 6. Galaten 6 vanaf vers 7. Galaten 6 vers 7. Vergis u niet. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, dat zal die ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen. En vooral voor onze broers en zussen, vooral voor onze geloofsgenoten. Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. En heel simpel principe. Wanneer je een appel zaait, wat oogst je dan? Een appelboom. Dan kun je heel hard jammeren dat je zo graag een bananenboom had gewild of een perenboom. Maar dan had je iets anders in de grond moeten stoppen. Als je een appel zaait, dan oogst je een appelboom. Zo simpel is het principe van zaaien en oogsten. Zo simpel is dit koninkrijksprincipe. Maar de consequenties van dit principe, die zijn enorm. De implicaties van dit principe zijn groot. Wat ik merk is dat christenen heel makkelijk de verantwoordelijkheid over hun eigen leven een beetje kunnen afschuiven naar de hemel. Ja, God heeft alle macht en als mijn leven niet lekker loopt, dan vraag ik als eerste aan hem, waarom doet hij er niks aan? Waarom zit ik in deze situatie? Waarom heb ik dit probleem? We stellen God zo makkelijk verantwoordelijk voor datgene wat we oogsten in ons leven. Zelfs in hele kleine dingetjes. Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik een dingetje heb met op tijd komen. Daar ben ik gewoon niet zo goed in. Nee. Dus dan vertrek ik weer te laat van huis. En dan zit ik in mijn auto voor dat rode stoplicht me helemaal te frustreren en te bidden. Heer, wilt u alsjeblieft dat licht toch op groen zetten, zodat ik nog een beetje op tijd op mijn werk kom. Maar ja, ik kan dat wel neerleggen bij God, alsof hij verantwoordelijk is dat ik op tijd kom. Maar de realiteit is dat ik te laat ben vertrokken. En dat ik daardoor te laat aankom. Ja, mijn collega's vinden dit een mooi momentje hoor. Maar het rode stoplicht zegt niets over het uitblijven van zegen van God. Ik kom te laat omdat ik te laat ben vertrokken. Wat ik zaai, dat zal ik oogsten. Ik hoor ook regelmatig mensen klagen over hun relatie, over hun partner. Of al helemaal over hun ex-partner. Nou, die doet toch zoveel verkeerd. Hij of zij, ja, hoe kun je daar nou mee samenleven? En waarom doet God er niks aan? Hij kan toch mijn partner gewoon veranderen? Zodat hij of zij wat makkelijker is en ik wat beter met hem of haar kan leven. Maar de realiteit is, lieve mensen, dat je zelf je partner gekozen hebt. Je was er zelf bij. Misschien was het niet de beste keuze van je leven, maar je hebt hem wel zelf gemaakt. En misschien is de reden waarom jouw partner af en toe zo vervelend kan zijn, ook wel omdat je zelf af en toe zo'n behoorlijke zuurpruim weer tegen hem of haar kunt zijn. Toch? Een relatie bestaat uit twee mensen. Dus jij bepaalt 50% van hoe het eruit komt te zien. Een moeizame relatie zegt niets over het uitblijven van Gods zegen op jouw relatie. Wat jij zaait, dat zul jij oogsten. En dan deze, die hoor ik ook heel vaak in de kerk. Waarom ervaar ik toch zo weinig van God? Het is zo lang geleden dat ik voor het laatst zijn liefde heb gevoeld, of zijn stem heb gehoord, of zijn nabijheid heb ervaren. Waar is God nou? De grote klacht. Maar mag ik je dan een vraag stellen? Als jij dit ervaart op dit moment. Wat heb jij de laatste tijd gestopt in jouw relatie met God? Wat heb jij de laatste tijd geïnvesteerd in jouw relatie met Hem? Want iedere relatie, ja, die vraagt om investeren. Iedere liefdesrelatie vraagt om offers brengen. Iedere relatie vraagt om volharding als het soms even moeilijk wordt. En ook de intieme relatie die we met God hebben vraagt om wederkerigheid. De Bijbel zegt, André zei het net al, nader tot mij, zegt God, en ik zal tot jou naderen. Blijf op afstand en ik blijf op afstand. God dringt zich niet op. Hij wacht tot jij komt, zodat hij kan komen. Dus hoeveel heb jij de laatste tijd geïnvesteerd in jouw relatie met Hem? Weinig ervaren van God zegt niets over het uitblijven van zijn zegen. Wat je zaait, dat zal je oogsten. Het woord zegt, heel duidelijk, vergis u niet. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, dat zal die oogsten. God laat niet met zich spotten. Hij laat zich niet voor jouw karretje spannen. Hij neemt de schuld niet op zich voor het uitblijven van de zegen op de keuzes die jij maakt. Jij hebt wel degelijk invloed op jouw leven. Hij heeft jou die verantwoordelijkheid gegeven. Jij hebt wel degelijk invloed op jouw toekomst. Jij hebt wel degelijk invloed op de zegen die God je altijd wil geven. En natuurlijk, we moeten oppassen dat we dit koninkrijksprincipe niet omdraaien. Dat als we iemand zien worstelen in zijn leven of door problemen gaan, dat we zeggen, nou dat komt dus door eigen keuzes die hij gemaakt heeft. Boontje komt om zijn loontje. Nee, dat is heel vaak niet waar. Het leven is moeilijk, er is duisternis, er zijn worstelingen. Er komen dingen op ons af vanuit de wereld. Maar dat betekent niet dat dit principe niet meer waar is. Het kan zijn dat je financieel hebt gezaaid. En dat je toch tekort komt. Maar de oogst is dan wel de bouw van Gods koninkrijk. Het kan zijn dat jij vergeving hebt gezaaid. Maar dat een relatie toch verbroken wordt. Maar dan is de oogst wel een puur hart. Het kan zijn dat jij geloof gezaaid hebt. Maar dat je toch ziek blijft of doodgaat. Maar dan is de oogst een sterkere gerichtheid op Christus Jezus. Als je het goede zaait, dan zul je nooit beschaamd uitkomen. Het koninkrijksprincipe, de principes van God, zijn altijd waar. En of jij je er nu bewust van bent of niet, je zaait altijd iets. En jijzelf plukt daar vroeg of laat de vruchten van. Die verantwoordelijkheid heeft God aan jou gegeven. En heel vaak plukken we die vruchten al op korte termijn, in het nu, positief of negatief. Maar ook als je de oogst niet gelijk ziet, dan belooft Gods woord dat je die oog uiteindelijk wel zal zien. Het bepaalt je levensbestemming. Het woord zegt, wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst het eeuwige leven. Elke keuze die je maakt en de gedragspatronen die daaruit voortkomen, brengen je dichter bij Jezus of drijf je verder bij hem vandaan. Een bekende spreuk door vele wijze mannen en vrouwen in de geschiedenis gequote, waardoor niemand eigenlijk weet van wie die nou is, die zegt het volgende. We zaaien een gedachte en oogsten een daad. We zaaien een daad en oogsten een gewoonte. We zaaien een gewoonte en oogsten een karakter. We zaaien een karakter en oogsten een bestemming. Zonde kent dit patroon maar al te goed. Maakt eigenlijk niet uit op welk gebied. Zonde op het gebied van seks of drank of drugs of gokken of eten of roddelen of boosheid. Ze volgen allemaal hetzelfde patroon. Ze beginnen met een gedachte. Een verleiding die plek vindt in jouw hoofd. En als je die gedachte gaat koesteren, als je die gedachte gaat geloven, dan is de stap nog maar heel klein om die gedachte om te zetten in een daad. En misschien denk je na de eerste keer dat je die daad hebt gedaan, ik ga het nooit meer doen. Maar merk je dat je, nadat je het één keer hebt gedaan, het veel makkelijker wordt om het nog een keer te doen. En nog een keer te doen. En nog een keer te doen. En nog een keer te doen. Totdat je op het punt bent dat die daad een gewoonte is geworden. Het maakt onderdeel uit van je leven. En als je daar niet langer tegen strijdt, omdat je het eigenlijk maar hebt aanvaard als een onderdeel van jezelf, dan wordt die gewoonte je karakter. Dan is zonde niet langer meer iets wat je doet, dan is zonde geworden wie je bent. En je bestemming is dan duisternis. Maar dit patroon wordt niet alleen gevolgd door zonde, dit patroon wordt ook gevolgd in een geestvervuld leven. In een leven gericht op Jezus. In een leven geleid door de Heilige Geest van God. Ook die beginnen met een gedachte. Een gedachte die gericht is op God. Gebed, aanbidding, het lezen van je Bijbel, het geven van je tiende, het omzien naar anderen, evangelisatie, dienen in de kerk. Het begint met het idee, laat ik dat eens gaan doen. En als je die gedachte vasthoudt en niet na de dienst alweer vergeten bent, maar als je die gedachte koestert en hem laat zakken in je hart, dan zet je die op een gegeven moment om in een daad. En dan ga je daadwerkelijk doen wat je hebt bedacht. En het begin is misschien nog lastig, omdat het niet vertrouwd is, omdat je het nog niet kent. Maar als je die daad vaak genoeg doet, dan wordt het een gewoonte. En als je die gewoonte eigen maakt, dan wordt het je karakter. En dan is je bestemming Jezus. En het leven wat Hij voor je heeft. Je zaait wat je oogst. Dus als je kijkt naar je eigen leven, ben je dan tevreden over wat jij oogst? Of wil je veranderen wat je oogst? Als je wil veranderen wat je oogst, dan moet je gaan veranderen wat je zaait. Als jij een perenboom wil hebben en je zaait je hele leven iedere dag al een appel, dan gaat er nooit een perenboom komen. Als jij wil veranderen wat je zaait, oogst, als je wil veranderen wat je oogst, dan moet je gaan veranderen wat je zaait. Wat jij legt in je leven, waar jij in investeert. En lieve broer, lieve zus, dat begint met een gedachte. Kies door welke gedachtes jij je wil laten vullen. En koester die gedachte. Ja, de keuzes die je maakt, dat mogen nu wel duidelijk zijn, die hebben een gigantische uitwerking op je leven. Dat wat je zaait, dat zul je oogsten. Maar dat geldt niet alleen voor je eigen leven. Dat geldt ook voor de mensen om je heen. De mensen die aan jou zijn toevertrouwd. En in het heel bijzonder, je eigen kinderen. In de volgende generatie wordt zichtbaar waarin jij hebt geïnvesteerd, wat jij hebt overgedragen, wat jij hebt voortgeleefd. En dat de invloed van ouders op hun kinderen enorm is, dat mogen duidelijk zijn. Ook bij tieners, heel vaak denken ouders, ja, mijn invloed, ik heb bijna geen invloed meer op mijn kind. Want de vrienden en vriendinnen op school nemen het over. Nee, uit elk onderzoek blijkt dat ook op tieners ouders de allergrootste invloed hebben op hun leven. Dan wie dan ook. Als je als ouders een gezonde levensstijl hebt, dan is het aannemelijker dat ook jouw eigen kinderen gezonde keuzes maken. Dan als hun ouders roken, ongezond eten en nooit sporten. Als jij als ouder, ik moet even kijken waar ik ben. Ja, als ouders hun kinderen veel positief aanmoedigen en stimuleren, dan is de kans veel groter dat hun kinderen meer zelfvertrouwen hebben dan wanneer ouders angstig of bezorgd of veel pessimistisch zijn. En als ouders open over seks en relaties praten, dan is de kans veel groter dat hun kinderen wijze en verstandige keuzes op deze gebieden maken, dan als ouders zwijgen of misschien een boek onder het kussen van hun kind stoppen in de hoop dat hij het zelf maar gaat lezen. Wat jij in je kinderen zaait, dat zullen zij oogsten. Dat is best confronterend, hè? Dat je als vader, dat je als moeder toch zo'n grote invloed hebt op je kind. En dat geldt geestelijk ook. Ja, natuurlijk, ieder mens heeft de vrije keuze om voor of tegen God te kiezen. Zo heeft God dat bepaald. Het feit dat je ouders christen zijn, maakt jou niet een christen. God heeft geen kleinkinderen. God verlangt ernaar dat ieder mens zelf die keuze maakt voor hem. En als ouders kunnen we die keuze niet maken voor onze kinderen. Maar we kunnen die keuze wel beïnvloeden. Want hoe kinderen denken over God, dat wordt heel vaak bepaald over wat jij als ouders hebt voortgeleefd. Als je christelijke opvoeding vooral heel erg saai was. Of heel erg dwingend. Je moet altijd van die vervelende dingen doen. Of als het juist heel erg vrijblijvend is, van je zoekt het maar uit en we gaan zelf ook af en toe eens wat doen, maar meestal ook niet zoveel. Dan is het eigenlijk helemaal niet zo raar dat de kerk leegloopt en dat de volgende generatie vervreemd raakt van God. Jouw kerkgang, jouw gebedsleven, jouw omgang met mensen, jouw woorden, jouw echtheid, die doen het. Ze hebben invloed op het geestelijk leven van jouw kinderen. Wat jij zaait, dat zullen zij oogsten. Dus als je kijkt naar de levens van je kinderen, ben je dan tevreden met waar ze nu staan? Ben je blij met wat er in hun leven wordt geoogst? Als je wilt veranderen wat je oogst, dan moet je gaan veranderen wat je zaait. Het is nog niet te laat. De invloed van ouders op een kind kan niemand van ze overnemen. Maar zoals ik eerder al zei, die verantwoordelijkheid voor de volgende generatie, die dragen ouders niet alleen, nee, dat doen wij samen. En als kerk zijn we aan elkaar gegeven en we dragen die verantwoordelijkheid dan ook samen. In het kinderwerk, in het jeugdwerk, maar iedere broer of zus in deze gemeente. Hoe jij glimlacht naar een kind of een tiener. Hoe jij even een kort praatje maakt of bemoedigt. Of ze aanvuurt om het volle leven te pakken. Het doet ertoe. We dragen allemaal daaraan bij. Ze volgen ons voorbeeld. Of ze zetten zich keihard van ons af. Bedenk goed wat jij zaait. Want dat kunnen zij oogsten. Afgelopen zomer bij sportkampen van Next Move mocht ik opnieuw dat principe van zaaien en oogsten heel erg mooi zien. Daar getuigen van zijn. Evian, hij zit hier op de eerste rij, van 16 jaar, die won een weekspel en hij kreeg als prijs voor dat weekspel 100 euro. En hij mocht vertellen op het podium wat hij met die 100 euro ging doen. En hij zei, ik wil die 100 euro investeren in iemand die eigenlijk dit kamp niet kan betalen, zodat hij volgend jaar ook kan komen. Nou, dat vond ik echt super. Ja. Yeah. Dat vond ik echt een super mooie keuze. Maar wat ik nog mooier vond, was om te zien wat daaraan vooraf was gegaan. Want Evian, die kwam 2 jaar geleden op sportkampen. Doordat ik een cadeau kreeg van de organisatie. Die zeiden, Mark, je bent al zo lang betrokken. We willen jou een cadeau geven, maar we wisten niet waar jij blij van wordt of wat je nog niet hebt. Dus we geven jou als cadeau een gratis kamp voor een tiener naar keus. Nou, ik had Evian kort daarvoor leren kennen. Evian die kende tot dat moment God nog niet. En ik dacht, ik ga Evian mee vragen. Ik ga vragen of Evian op het kamp komt. En hij kwam en hij raakte de indruk van Jezus. En hij maakte een keuze voor hem. En het volgende jaar zei hij, ik neem mijn zusje ook mee. Want ik heb echt zo'n mooie tijd gehad. Ik wil dit ook allemaal mijn zusje laten zien. En zijn zusje raakte ook onder de indruk van Jezus en maakte een keuze voor hem. En zijn zusje die dacht, ik neem mijn beste vriendin mee deze zomer. En ook die vriendin raakte onder de indruk van Jezus. En uiteindelijk gaf Evian datgene terug wat eerst in hem gezaaid was. Hij zei, ik wil net zo investeren in iemand anders zoals er is geïnvesteerd in mij. Is dat niet een mooi voorbeeld van zaaien en oogsten? Dus wat oogst jij op dit moment in jouw leven? Wat zaai jij op dit moment in de volgende generatie? En ben je blij met wat je zaait? Ben je blij met wat je oogst? Als dat niet zo is, begin dan te veranderen wat je zaait. Misschien denk je, ja, maar wat dan? En hoe dan? Nou, ik vind dat Galaten 6 daar zo'n mooi antwoord op geeft. Galaten 6 laat nog zien in vers 14 wat het allermooiste en het allerbeste is wat je kunt zaaien in je leven. En Paulus zegt daar maar, ik wil me op niets anders laten verstaan, oftewel ik wil niets anders zaaien in mijn leven dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer. Waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. O, Paulus kende de wereld. Hij wist wat de wereld te bieden had, maar hij wilde niets van de wereld. Hij wilde alles in zijn leven, alleen maar dat het zou komen van Jezus. Jezus, degene die alles had gezaaid voor hem, zelfs zijn eigen leven. Hij gaf zijn leven, zodat de oogst miljoenen, miljarden kinderen in het gezin van God zouden worden. Wij zijn allemaal de oogst van datgene wat Jezus heeft gezaaid in zijn leven. En Paulus zegt, en ik hoop velen van ons met hem, dat wil ik ook zaaien in mijn leven. Het voorbeeld van Jezus, het leven van Jezus, de liefde van Jezus, de genade van Jezus, de kracht van Jezus. Ik wil dat zaaien in mijn hart, zodat alles wat uit mij voortkomt, dat als basis heeft. Oh, wat een mooi verlangen. Laat dat ons verlangen zijn. Laat ons verlangen zijn om degene te zaaien die alles zaaide voor jou. En het begint met 1 gedachte. En als het dan maar 1 gedachte is, dan is het wel deze. Jezus, u bent mij genoeg. Jezus, u bent mij genoeg. Niets anders in dit leven kan mij vervullen dan u. Buiten u heb ik niets. U bent mij genoeg. En als je dat zaait, die gedachte, dan zal de oogst groot zijn. Voor jou, voor de mensen om je heen, voor je kinderen. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Ja, grote God, we danken u. Dat u een goede God bent, een goede vader bent. Maar we danken u ook dat u zo wijs bent. Dat u ons leert. Dat u ons leert hoe het leven werkt. Vaak worstelen we maar en klooien we een beetje aan, maar u weet wat het beste voor ons is. En dank u wel dat u ons vanmiddag ook weer wijst op uw principe van zaaien en oogsten. Dat u ons weer opnieuw wijst over de verantwoordelijkheid die u ons gegeven hebt. En ik dank u dat u daarin ook zegt dat u gelooft in ons. Dat u vertrouwen hebt in ons. Dat u gelooft dat wij goede keuzes kunnen maken. Dat u gelooft dat we deze wereld daadwerkelijk een betere plek kunnen maken. Dank u wel dat u zoveel meer in mij gelooft dan ik vaak in mezelf geloof. Dank u wel dat u iets moois en iets goeds en iets krachtigs in mij ziet. En ik bid dat u dat in mij en in ons naar boven haalt. Ik bid dat we nog veel meer in ons leven mogen gaan zaaien van u. Uw wijsheid en uw liefde en uw kracht, uw goedheid, uw vriendelijkheid. Heer, dat we dat dieper binnen mogen laten komen in ons hart. Zodat we meer op u gaan lijken. En mensen om ons heen gezegend worden. Door wie u bent in ons. O Jezus, we voelen ons vaak zo klein. Maar zet ons in onze kracht in u. In de wetenschap dat wij kunnen zaaien. En dat u daar de belofte van de oogst aan geeft. En daarom bidden we, Jezus, meer. Meer van u in onze levens. Meer van uw leven in ons. Ik wil mezelf in u verliezen. Ik wil mezelf verliezen in u die alles verloor voor mij. Niemand anders in mijn leven was bereid om zoveel te geven als u, om alles te geven zoals u dat deed. Heer, en dan wil ik alles geven aan u. Zaai uw leven in mij. Er is niets anders wat ik wil, niet anders wat ik verlang. En misschien zit je hier vanmiddag en kijk je naar je eigen leven. Of kijk je naar datgene wat je overbrengt aan de volgende generatie. En denk je, ik ben niet tevreden over wat ik op dit moment oogst. Ik ben niet tevreden over wat ik op dit moment oogst. Ik wil dat veranderen. Maak dan vandaag de keuze om te veranderen wat je zaait. Maak vandaag de keuze om het leven van Jezus te zaaien in je hart. Om het niet meer te doen op je eigen manier en volgens je eigen wijsheden en je eigen meningen, maar om het te doen op zijn manier. Ik garandeer je, ik beloof je dat als je die keuze maakt, dat de oogst groot zal zijn. Dat de zegen zal komen. God maakt altijd al zijn beloftes waar. En als jij denkt, ja, dat ben ik. Ik zaai Jezus niet in mijn hart. Er zijn andere dingen die ik in mijn leven zaai. Dingen die mij goed lijken of waar ik naar verlang of die ik graag wil. Die ik goed voel of die, wat ik zelf denk. Maar nee, ik wil die gedachten toelaten. Die gedachten aan Jezus. Ik wil hem zaaien in mijn hart. Dan wil ik je vragen of je kort je hand wil opsteken zodat ik voor je kan bidden. En jou in relatie met Jezus kan brengen. Het maakt niet uit of je kind bent of tiener of volwassenen of ouderen. Als jij denkt, ja, dat ben ik. Ik wil Jezus zaaien in mijn leven. Steek je hand hoog op, zodat ik voor je mag bidden. Maar God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. Zijn er meer mensen? Misschien voel je weerstand, misschien voel je strijd. Maar Jezus nodigt je uit in zijn armen vol liefde. Hij zegt, kom maar. Steek je hand maar op, ik pak je hand vast. Vanaf nu doen we het samen. God ziet jullie handen. O Koning Jezus, dank u wel voor deze handen en dank u wel voor deze harten. Dank u wel dat u ieder hart kent en dat u precies weet wat er omgaat in ieders leven van elk van deze mensen. Heer, dank u wel dat u ze heeft geraakt met uw woorden en met uw wijsheid. En ik bid op dit moment dat u komt met het volle leven. Heer, dat u gezaaid wordt in hun harten. Alles van u, al uw woorden en al uw daden en al uw kracht en al uw liefde en al uw genade. Maak deze harten nieuw. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. O, ik bid dat hetgene wat zij oogsten in hun leven vanaf deze dag anders zal zijn. Meer van u. Zoveel meer van wat u ons wil geven. Meer van uw zegen. Heer, en ik bid dat u elk van deze mensen op een bijzondere manier weer gebruikt. om van invloed te zijn op hun omgeving. Op hun kinderen. Zo zegen ik jullie. In de machtige naam van Jezus Christus. En ik verbind jullie namen aan zijn naam. De allerhoogste naam. Er is geen enkele naam in de hemel of op aarde. Zo hoog als de naam van Jezus. En jij mag die naam op je dragen. Jij mag die naam in je dragen. Ik verbind jullie aan hem. In de naam van Jezus. Amen. Ik zal applaus geven voor iedereen die deze keuze heeft gemaakt. Halleluja. Maar ik wil ook in het bijzonder nog een andere oproep doen. En de bidders mogen wel vast naar het kruis lopen. Vaak nodigen we mensen uit om na de preek ook voor zich te laten bidden als het woordje geraakt hebt. En ook dat mag natuurlijk vandaag weer als jij net je hand hebt opgestoken. Maak ook die stap. Maar ik wil in het bijzonder ook mensen uitnodigen die met hun gezin voor zich willen laten bidden. Het kan zijn dat je kijkt naar je gezin en dat je denkt, er is veel goed. En er is veel om van te genieten en er is veel liefde. Maar er is ook strijd. En niet alles wat wij oogsten als gezin, daar ben ik ook blij mee. Nou, pak dit moment. Als je tieners aan de andere kant van de zaal zitten, loop naar ze toe en sleur ze mee. Ga samen naar het gebedsteam. Laat je gezin samen brengen voor de troon van God. Verbind je als gezin aan hem. Zij weer in je leven. Alles wat van Jezus is. We gaan zo meteen samen God aanbidden. Ik wil vragen of jullie willen gaan staan. En als je tijdens de aanbidding denkt, ja, ik wil gebed, ik wil met mijn gezin gebed. Loop dan samen naar de bidders toe. Laat je brengen voor de troon van God. In Jezus' naam. Amen.